1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 9. 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 9 tot en met vers 12. Schieten alweer aardig op in deze brief. En Paulus die schrijft nu: wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf. Want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Een belangrijk zinnetje, lees ik nog een keer. Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf. Want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Want u doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen. En er een eer in te stellen, rustig te zijn, uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw eigen handen zoals wij u bevolen hebben, opdat u op gepaste wijze wandelt ten opzichte van hen die buiten staan en niets nodig hebt. Tot zover de lezing uit Gods woord deze morgen. Willen we straks over nadenken dat de Heer ook wijsheid geeft dit te verstaan, maar het is niet zo'n lang stukje wat we gelezen hebben met elkaar, wat nu voor ons ligt om met elkaar te bespreken. Een paar versen. En dat lees je dan thuis, wanneer je de prediking voorbereidt. En dan denk je bij jezelf, die paar versen, dat afgeronde stukje, die pericoop, geeft dat nou wel voldoende stof tot nadenken? Geeft dat nou wel voldoende stof om in een preek te delen met broeders en zusters van de gemeente? Heb ik wel voldoende materiaal om een preek te schrijven en daarover te houden? En dan kijk je nog eens een keer naar die tekst natuurlijk. En dan denk je bij jezelf, het is ook niet spectaculair wat Paulus hier neerschrijft. Want soms kan één zinnetje of misschien wel een enkel woord een hele preek in zich bergen. Maar ja, dan lees je dit en leest u het nog maar eens een keer na. Dan denk je, we nemen het volgende stukje er maar bij. Dan heb je iets meer materiaal, dan krijgt de preek toch nog wat vlees op de botten. Ik heb dat niet gedaan. Ik dacht eerst maar even goed kijken, wat staat er nou eigenlijk precies? Een woordanalyse, een woordstudie, exegese, hoe wil je het allemaal noemen, van die mooie woorden. Maar het gaat om de boodschap. Wat komt daar nu naar voren? Wat probeert Paulus te communiceren, door te geven naar de mensen in Thessalonica? En nu, zo'n 2000 jaar later, naar ons. Paulus zal het niet gedacht hebben dat het nog 2000 jaar zou duren voor de Heer terug zou komen. Ik denk niet dat hij dat gedacht heeft. En heeft wel zeker niet aan ons gedacht. Maar het is de Heilige Geest die dit bewaard heeft, omdat wij hier vanmorgen met elkaar naar zouden luisteren. Dat zat in Gods plan al lang vast. We realiseren ons niet, maar hij stuurt en hij leidt alle dingen. Hij heeft het in de hand. En hij heeft dus in zijn gedachten lang geleden bepaald dat dit vanmorgen bij ons te sprake zou komen. Ik ontdekte bij Paulus, dat vers wat ik 2 keer las, een zeker ondertoontje. Moet je een beetje gaan begrijpen, ik probeer dat uit te leggen. Hij zegt iets, maar hij bedoelt eigenlijk iets anders. Een stukje ironie zou je kunnen zeggen, sarcasme, dan wordt het al erg schep. Ik denk dat Paulus buitengewoon pastoraal is in de manier waarop hij dingen in de gemeente aan de orde stelt. Soms moeten we als mensen een moeilijk gesprek voeren. Iemand heeft iets gedaan wat niet door de beugel kon. Dat komt wel een enkele keer voor in onze wereld, dat mensen dingen doen die niet door de beugel kunnen. Dan gaat het natuurlijk niet om u zoals u hier zit, want al de dingen die u doet kunnen wel door de beugel. Maar soms zijn er mensen, dan ligt het een beetje anders. Ja, en soms ook nog wel binnen de gemeente. En dan moet daar een pastoraal gesprek plaatsvinden. Dan moeten de mensen soms ook vermanend worden toegesproken. Want dat zijn mensen die zijn een beetje van het padje gedwaald en die moet je weer terugbrengen. Nou, hoe voer je nu zo'n corrigerend, zo'n pastoraal gesprek met iemand waar het nodig is om daarmee te spreken, omdat die van het padje af is? En dan zijn er mensen die gaan er klip en klaar helder tegenaan. Zonder enig invoelend gehalte knallen ze de ander het ongenoegen zonder feilen en terughouding voor het hoofd. U kent dat misschien wel. Kom eens even hier, jouw moest spelen. Wow, wow. En dan gaat het, hè. De ander kan daar natuurlijk ook heel passend op reageren. Die begint gelijk terug te slaan. En dat doet hij met woorden waarvan je niet eens wist dat hij ze kende. En dan is de ruzie geboren. Soms ook tussen broeders. De komende 30 jaar kijken ze niet meer bij elkaar binnen. Zo'n corrigerend gesprek kan fatale gevolgen hebben. En ik ben bang dat ze binnen kerken maar al te vaak hebben plaatsgevonden. Een pastoraal gesprek wat bedoeld is om naar elkaar toe te komen, bleek het tegenovergestelde effect te hebben. Hoe voer je nou zo'n pastoraal gesprek? Paulus moet ook corrigerend te werk gaan. Want er zijn ook in de gemeente een enkele keer mensen die de kantjes erbij aflopen. Ze zijn misschien wel vroom en misschien ook wel met de Bijbel bezig. En ze zijn misschien ook wel met de gemeente bezig en vooral met de leden van de gemeente. Want van de leden van de gemeente weten ze alles. En dat klopt naar hun beleven niet. U kent zulke mensen wel. Nou, dan moet dat gesprek plaatsvinden. Hoe ga je daarmee om? Stroopt Paulus de mouwen op en denkt hij bij zichzelf, nou ga ik eens eventjes die broeder, die zuster flink de oren wassen. Paulus doet het anders. En hij doet dat heel anders, met wel een pastoraal invoelend vermogen. Want in Thessalonica blijkt toch hier en daar een en ander niet helemaal te zijn zoals het wel zou moeten zijn in de gemeente. Er mankeert blijkbaar iets aan die onderlinge gemeenschap. De broederschap staat onder druk. Maar dat komt in de beste gemeenten voor, ook in Thessalonica. Paulus hakt er niet op los. En nou, ja, dat ironische. Dan schrijft hij, maar wat nu de broederliefde betreft, hebt u niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Hij bedoelt te zeggen, ik moet eens eventjes met jullie flink over het een en ander spreken. Maar hij doet dat zo subtiel, wat nu de broederliefde betreft, is het eigenlijk niet nodig dat ik met jullie daarover spreek. Want jullie zijn door God onderwezen. Ziet u wat er gebeurt? Er moet een gesprek plaatsvinden, hij moet wat neerschrijven, want er zit blijkbaar toch iets niet helemaal in orde, dat blijkt ook verderop. Maar Paulus blaast de zaak niet op, haalt de druk van de ketel. Over de broederliefde is het niet nodig dat ik u schrijf, maar dat is juist wel nodig. Maar hij opent al wel de oren, maar doet dat vriendelijk, doet dat zachtmoedig, zodat er ruimte ontstaat voor het gesprek, ruimte om te horen. En te herstellen, te verbeteren. Het is nodig. Want er zijn ook in de gemeente mensen die toch een beetje de kantjes erbij aflopen. En allerlei dingen doen die niet passend zijn voor gelovige mensen. Paulus komt niet binnenstuiven, maar hij ontspant de zaak. En ondertussen bepaalt hij de gemeente wel bij een heel belangrijke zaak. Hij zegt, u bent door God onderwezen. Hij zegt dus niet, ik vind dit en ik vind dat. Zo doen wij dat, hè. Dan hebben wij zo onze mening en die poneren we ook. Maar hij zegt, ik ben door God onderwezen. God is uw leraar. En daarmee brengt de apostel de gemeente te binnen dat zij en dus ook wij voor God verantwoordelijk zijn. God heeft ons onderwezen. Wij zijn verantwoordingsschuldig aan God voor datgene wat we doen of voor wat we niet doen. We zijn verantwoordingsschuldig aan God voor wat we zeggen. Voor wat we denken. Persoonlijke verantwoording. Niet verantwoordelijk voor de ander, dat is zo vaak in de gemeente, heb je het al gehoord dat. Dan voelen wij ons verantwoordelijk voor de ander, dat zeggen we dan tenminste tegen de derde, nooit tegen die ander. Paulus doet dat niet. God heeft dat zelf onderwezen. Jullie zijn door God onderwezen. God heeft zijn geest in onze harten gelegd. Paulus zegt, je hoeft niet naar mij te luisteren. Maar wel naar God. En hij tilt dus de problemen die er zijn, misschien ook wel tussen mensen, op boven het menselijk niveau. En hij maakt er een geestelijke zaak van. God heeft, het is een geestelijke zaak. Dus de gemeenschap die wij met elkaar hebben, moeten we ons realiseren, is een geestelijke zaak. We vormen een geestelijke gemeenschap. En in een geestelijke gemeenschap, daar heb je andere regels, andere normen, andere waarden dan in de maatschappij waar die geest van God niet werkzaam is. En mensen niet aanraakt, en mensen niet verandert, maar bij ons wel. Zo hoort dat. Hoe kun je een geestelijk mens zijn als je ruzie hebt met je broeder? Hoe kun je een geestelijk mens zijn als, en vult u maar iets in, waarvan we eigenlijk wel weten dat dat niet hoort bij geestelijke mensen. Hoe kun je een geestelijk mens zijn als je gedrag dat op alle manieren tegenspreekt? Dat kan niet. Dat hoef ik niet te zeggen. Dat heb je van God zelf geleerd. Dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Dus Paulus wijst naar God. Hij wijst naar Gods woord, wijst naar Gods geest, naar datgene wat God aan de gemeente openbaar maakt, bekend maakt. Een paar woorden. Wat nu de broederliefde betreft, want daar gaat het om, hoef ik je eigenlijk niet te schrijven, want je weet het wel, want God heeft het gezegd. Maar hij moet er wel wat over zeggen. Hij haalt de druk van de ketel. De broederliefde. Er staat in het Grieks een mooi woord, kent u allemaal, Philadelphia. Ik bedoel niet die smeerkaas en die andere recepten van dat zuivelmerk. Hoe hebben ze die naam ooit gekozen? De broederliefde. U kent dat woord wel, philia, dat is liefde. Adelphos, mag u dan weten, dat zijn dus de broeders. Dat is de broederliefde. Philia, liefde, kom je meer tegen in allerlei woorden. U kent misschien wel, denk ik, het woordje heterofilie. Hetero, dat betekent de ander. Dat is de liefde van de een voor de ander. Van de man voor de vrouw, van de man voor zijn kind, van voor de vrouw voor zijn, haar man. Tot iemand van het andere geslacht. U kent ook wel het woordje homofilie. Homo betekent hetzelfde. Dat is liefde voor iemand van hetzelfde geslacht. Of pedofilie. Ongezonde liefde voor kinderen. Maar hier gaat het dus over Philadelphia. De liefde van de broeders. De gemeenschap, de geestelijke gemeenschap die in de gemeente gelegd is. Omdat wij allemaal vervuld zijn, behoren te zijn met de geest van God en met de liefde van de Heer. Philadelphia, liefde tot de broeders en de zusters, die onderlinge geloofsgemeenschap. Nou, daarover heeft God ons onderwezen, dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Wij weten het wel, door God onderwezen. En dan staat er weer zo'n mooi woordje, ja, en dan wordt het toch allemaal een beetje duidelijker. Soms denkt die vrouw, dan heb je die schout weer met zo'n Grieks woordje, maar ja, de verschillen worden dan wat duidelijker. Dan staat er in het Grieks theodidactos. Theos, dat betekent God. En didactos, didactiek, heeft te maken met onderwijs. Dus dan is God zelf de onderwijzer. Dat is iets anders dan theologos, een theoloog. Een theoloog is iemand die van God geleerd heeft. En het theodidactos is dus God als onderwijzer. Dat is een groot verschil. Wie is de leraar? Wie is de docent? Dat is God zelf. Wanneer wij ons door God laten onderwijzen, wanneer wij God als onze leraar hebben, wanneer we zijn woorden hebben geleerd en overdacht en eigen gemaakt, wanneer we dus van God geleerd zijn, dan zijn wij theoloog. Dat heeft niet te maken met een universitaire studie of iets dergelijks, maar heeft te maken met de ontmoeting met God. Is God jouw leraar, ben je van God geleerd, dan ben je een theoloog. Heb je de woorden, logos, van God geleerd. In onze wereld zijn echter een heleboel theologen. Ze hebben theologie gestudeerd. Maar ze zijn niet van God geleerd. God was niet hun leraar. God sprak niet tot hun hart. God heeft hen niet aangeraakt. Ze zijn geen veranderde mensen. Je kunt dus theologie studeren aan de beste universiteiten zonder die leraar te kennen om wie het gaat. Vorige week hoorde ik van iemand die vertelde van de schoonvader van zijn dochter. Predikant, zo'n 80 jaar oud ongeveer, spreekt nog regelmatig, maar die zegt openlijk, ik geloof niet. Ik geloof niet meer in God. Ik geloof niet dat God bestaat. Wat doet zo iemand op de preekstoel? Hij heeft theologie gestudeerd. Misschien wel van bekende en belangrijke professoren les gehad. Heel veel boeken gelezen. Misschien wel een bibliotheek vol met boeken thuis staan. Maar God zelf was nooit zijn leraar. Hij was niet door God zelf onderwezen. Hij had God nooit ontmoet. Als je niet wederom geboren bent, als je niet door God bent aangeraakt, als je hem nooit hebt ontmoet, voor hem hebt gestaan, zo naakt en kaal als dat je bent, in het besef van je zonde en je onreinheid, en als je niet weet dat hij je verlosser is in Jezus Christus, als je hem nog nooit zo hebt ontmoet, kun je een hele hoop van God hebben geleerd. Een bibliotheek hebben gelezen. Maar dan aan het eind van je leven ben je nog een stap verder. En dan moet je zeggen, ja, ik ken hem niet. Je kunt mij vertellen van iemand, en dan zeg ik, ja, dat is een mooi verhaal, maar ik ken de persoon niet. Ik heb hem nooit ontmoet. Maar op het moment dat ik iemand heb ontmoet, ben ik misschien zijn naam kwijt, dat is mijn gebrek, maar ik ken hem wel. Als iemand God nooit heeft ontmoet, ja, dan kan die zeggen, ik ken hem niet. Wanneer je na een leven van studie en predikantschap moet zeggen, ik geloof niet in God, dan is dat toch wel diep verdrietig. Want wie God eenmaal heeft ontmoet, kan nooit zeggen, ik ken hem niet. Ik kan nooit zeggen, ik ken u niet, want ik heb u ontmoet. Als ik u niet ontmoet zou hebben, zou ik kunnen zeggen, ja, ik ken die mensen niet. Maar ik ken u wel. De ene een beetje beter dan de ander. Maar ik ken u. Ik weet dat u er bent. Maar als je na een leven van preken moet zeggen, ik geloof niet in God, ik ken hem niet, heb je hem nooit ontmoet. Dat is triest. Theodidactos, is God uw leraar? Hebt u hem ontmoet? Hebt u van hem geleerd? Dat is wat Paulus zegt. Jullie zijn door God zelf onderwezen. God heeft jullie onderwezen. Heb je hem leren kennen? Nou, als dat zo is, zegt Paulus, dan hoef ik over de broederliefde niet te schrijven, want dan weet je wel hoe het zit. Als je van God geleerd bent, als God jouw leraar, jouw onderwijzer is, jouw gids, jouw coach, hoe je het noemen met een mooie term vandaag, dan hoef ik daar niks meer over te zeggen. Maar Paulus die weet wel, en dat is dat pastorale, dat wij desondanks dat we van God geleerd zijn en hem ontmoet hebben, dat we toch nog wel eens een beetje dingen doen die niet passend zijn. Dan ga ik nog even door met het uitdelen van complimenten, vers 10. Die broederliefde, ja, dat zit eigenlijk wel goed bij jullie. Heel Macedonië weet ervan. Maar dan toch die subtiele vermaning, wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen. Kijk, dat is nou waar het om gaat. Hij zegt niet, jullie hebben er een rotzootje van gemaakt in de gemeente en nu moeten jullie elkaar lief hebben. Dan gaat het zo. Maar hij zegt, jullie zijn van God, jullie weten hoe dat is met de broederliefde, geweldig. En nou roep ik jullie op, nog beter je best te doen. Dus dat is een andere toonzetting. Ik denk dat we van Paulus mogen leren hoe we met elkaar in allerlei dingen moeten omgaan. Paulus breekt ze niet tot de grond af om ze onverkort te zeggen dat ze moeten lief hebben, want dat werkt niet. Hij zoekt toegang tot hun hart en probeert dat te stimuleren om de ander echt een beter en intensiever lief te hebben. Want wat is er aan de hand? Wat mankeert er nou aan de gemeente? En waarom wil Paulus dat de gemeente ernst maakt met die broederliefde? Nou, dat lezen we in vers 11. Wij roepen u ertoe op er een eer in te stellen, rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw eigen handen. Uw eigen zaken te behartigen. Dat is de kern. We krijgen het lek in de gemeente boven. De broeders moeten rustig zijn en met hun eigen dingen bezig zijn. Rustig te zijn. Valt het nu u niet op hoe onrustig onze wereld is? Onze wereld is ongelooflijk onrustig. Ergens ter wereld, waar dan ook, gebeurt iets. En binnen 10 minuten weet heel de wereld dat. En een kwartier later heeft iedereen er ook een mening over. En we komen daarvoor op en we komen daarvoor uit. Of het nu gaat om Griekenland of om de Turken, of het nu gaat om Obama of om Poetin, of het nu gaat om de hoedjes en de toetjes, om de allochtonen of de bootvluchtelingen, of degene die de kanaal willen oversteken, over IS of de NAVO, vult u het allemaal maar in, we hebben allemaal onze mening. En we uiten die mening en we spreken erover en we zijn het niet eens met elkaar en we worden daarin feller en heftiger en via de journaals en de talkshows wordt er nog meer opgeblazen, meestal zonder echt inzicht wat er speelt. En we worden ook nog gemanipuleerd. Maar ook lokaal, dichter bij huis, kan zomaar de vlam in de pan staan. Omdat iedereen zich met van alles bemoeit. En de wereld wordt alleen maar onrustiger. chaotischer, bedreigender. En we hebben er allemaal weer onze ideeën over. Dus wereldwijd, lokaal. Maar misschien ook wel in de gemeente zijn we bezig met dingen die niet van ons zijn. Dat is eigenlijk wat Paulus hier schrijft. Blijf nou bij je eigen zaak. Paulus heeft het dus niet over de onrust in de wereld. De lekker ver weg show, ver van mijn bed show. Maar hij moet het hebben over de onrust in de gemeente. Onder broeders en zusters, bemoei je nu niet met alles en iedereen, maar behartig je eigen zaken. Want we zijn ook in de gemeente vaak erg bewogen, erg bevlogen. We willen vaak de dingen van anderen behartigen. Moet je maar eens opletten. We weten precies wat en hoe de ander het moet doen of laten. En dat zoomen we dan ook wel weer rond. Een mooi woord heet dat betrokkenheid. Een minder mooi woord is roddel. Er is nog iets anders waardoor rust, onrust komt. En dat is egoïsme. Eigenliefde. Dat gaat dus gebeuren, hè? Die betrokkenheid gaat rond en dan gaat het om ons en dan worden we weer gekwetst en dan voelen we ons aangetast in ons recht, in onze ideeën. We voelen ons beschadigd in onze emoties, want het komt niet aan ons domein, want dan vliegen we erin. En dan heb je weer een hele hoop demonstraties wereldwijd en een hele hoop nadigheid in een kleinere kring. Want we gaan voor wat of niks de barricaden op. Paulus schrijft. En hij doet een beroep daarop dat we van God zijn onderwezen, dat we rustig moeten zijn. Niet bemoeien met de dingen die niet van ons zijn, maar gewoon bij je eigen dingen blijven, met je eigen handen werken. Dat heeft te maken dan uiteindelijk met het getuigenis dat vanuit de gemeente de wereld ingaat, dat is vers 12. Hè? Dus de buitenstaander, ons getuigenis, dat wat we uitzenden. Dat wat anderen van ons zien, wat anderen van ons horen, wat anderen van ons oppakken. Het raakt ons, het raakt de gemeente. Nee, het raakt de Heer van de gemeente. Want we zijn zijn lichaam. Hoe wij met elkaar omgaan, stralen we uit naar buiten. En dan kan de buitenwereld zeggen, ik zie dat Christus daar aanwezig is. Of ze zeggen, zijn dat nou christenen? Wat voor getuigenis gaat er van ons uit? We zijn zijn lichaam. We zijn door God onderwezen. Dat zagen we in vers 9. En dan gaat het om die broederliefde. Maar wat hebben we dan van God geleerd? Nou, dan moeten we zien op Jezus Christus, Gods Zoon. Als wij door God onderwezen willen worden, hebben we natuurlijk zijn woord, maar zijn woord schildert ons Jezus Christus voor ogen. Vanuit het Oude naar het Nieuwe Testament, de profetische woorden en de woorden van vervulling. Gods woord schildert ons Gods Zoon. En wij zijn zijn lichaam, zijn gemeente. En dan moeten wij dus zien op Jezus. En hoe ging Jezus nu om met de dingen die tijdens zijn rondwandeling op aarde hem overkwamen? Nou, dan lezen wij in de evangeliën en dan horen we Petrus. En Petrus die verloochent zijn Heer. En weet u wat Jezus dan doet? Dan komt Jezus een paar dagen later, hè, na de opstanding en alles, daar bij dat meer. En dan roept Petrus Johannes. En dan zegt Jezus tegen Johannes, heb je dat gehoord van Petrus, wat hij mij aangedaan heeft? Nee, hè? Dat leest u niet in de Bijbel. We zien naar Jezus. Jezus zegt dus niet tegen een ander, moet je eens even horen wat hij gedaan heeft of zij gedaan heeft. Nee, maar Petrus gaat in gesprek met de persoon om wie het gaat. En in dat intieme gesprek tussen die beide mannen, mag ik het zo zeggen, daar vindt herstel plaats, er vindt genezing plaats. En Petrus wordt een prachtgetuige van de Heer Jezus. En zien we Petrus, dan zien we eigenlijk zijn Heer. Omdat daar op een goede plek, op een goede manier, Jezus sprak niet over anderen met derden. Heel bijzonder. Wanneer Jezus de scharen ziet, dat is ook nog iets, werd hij met ontferming bewogen. Worden wij nog met ontferming bewogen als wij de scharen zien? Of hebben we een mening over de scharen mensen? Dat was gisteren even in het nieuws. Over die Koerden die een jaar geleden bovenop die berg zaten en dergelijke. En hoe dat er nu voor staat. En zij speelden na in het journaal hoe ze de pijn leden. Hebben wij nou een idee over die politiek? Ja, dat zal wel. Maar hebben wij nog iets van ontferming? van die innerlijke betrokkenheid en bewogenheid. Dan heb ik soms iets idealistisch en denk ik moet alles wegdoen, ik moet op sjouw gaan. Maar denk ik, ja, daar wordt het ook niet anders door. Maar die bewogenheid voor mensen, is dat bij ons? Ik zeg niet dat ik daar nou zo ideaal in ben, maar het moet ons toch wel raken, al dat leed wat er is. De Heer Jezus, hij ziet de scharen. Die met ontferming gebogen. En dan komt het nog dichterbij, wanneer Jezus onrecht wordt aangedaan. Dan stroopt hij de mouwen niet op. Helemaal niet. Gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. Gelijk een schaap dat stemmeloos is voor zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Dat was de reputatie van Jezus. En als gemeente, zijn lichaam, moet dat ook onze reputatie zijn en worden en meer nog. Want we zijn door God zelf onderwezen en God zegt, kijk naar mijn zoon. Paulus die geeft wel even aan, het is een paar zinnetjes. Als je er goed over na begint te denken, vind ik dat heel bijzonder, wat daar zo compact staat. De reputatie van Jezus was zo, dat zijn aardse rechter moest zeggen, ik vind geen kwaad in deze mens. Dat was de reputatie van Jezus. Dat hij desondanks gehaat werd, gekruisigd werd, dat zijn andere dingen. Maar het zijn lessen voor ons. Ik heb nu niet gekozen, maar we zingen ook wel, maak mij een beeld van u. Dat is dus het beeld van Jezus. Wat ik met een paar woorden heb geschetst, is uiteraard veel meer van onze Heer te zeggen. En dan hebben we wel zelf een verantwoording te dragen. Ophouden aan de ander te werken en te verbeteren. Maar eerst eens aan jezelf werken. De Heer Jezus heeft het over die balk en de splinter, u kent het wel. We gaan naar Jezus kijken. En daarmee rond ik de verkondiging af. Ik lees een bekend gedeelte uit de Bijbel. En dan gaat het om de Heer in profetische vorm. En u kent die woorden wel als ik ze lees. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht. En als een wortel uit dorre aarde. Het gaat om de Heer Jezus. Hij had gestalte nog luister, dat wij hem zouden hebben aangezien. Nog gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere God heeft ons aller ongerechtigheid op hem, Jezus, doen neerkomen. Jezus werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen. En wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen. Bij de rijken was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Voorbeeld, hè? Maar het behaagde de Heere hem, Jezus, te verbrijzelen. God maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij nakomelingen zien, dat zijn wij, en een lang leven hebben. En het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Dus die nakomelingen. door zijn hand in ons. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, Jezus Christus, velen rechtvaardig maken. En hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen. En met machtigen zal hij de buit verdelen. Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. En onder de overtreders werd geteld. Terwijl hij toch vele zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Amen.